Gemeente namens de Kerkenraad deel ik u mee dat aanstaande woensdag op de oudejaarsavond om 17:30 de dienst begint in de fontein en om 19:30 hier in de bron, terwijl op nieuwjaarsmorgen in beide kerken om 22:00 dienst zal zijn, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 27 vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Wat er verder volgt, 27, het zevende vers. En zijn heilige wet, waarna we zingen, Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het eerste Bijbelboek weer. Genesis, van waaruit we de lezing van de Jozefsgeschiedenis ook op deze zondag naar kerst willen voortzetten. We lezen Genesis 46, vers 1 tot 7 en vers 28 tot 30. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen het laatste vers van Psalm 56. En we lezen Genesis 46, vers 1 tot 7 en vers 28 tot 30. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Een schriftgedeelte gemeente, u begrijpt dat al, is ook vanmorgen weer de tekst voor de prediking. Genesis 46, de eerste 7 versen en vers 28 tot 30. We lezen Gods woord, onze tekst, en Israël verreisde met al wat hij had. En hij kwam te Beerseba en hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts en zeide, Jacob, Jacob, en hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte, en ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Toen maakte zich Jacob op van Beerseba, en de zonen van Israël voerden Jacob hun vader, en hun kinderen, en hun vrouwen op de wagens, die Farao gezonden had om hem te voeren. En ze namen hun vee en hun haven die ze in het land Kanaan geworven hadden, en zij kwamen in Egypte, Jacob en al zijn zaad met hem, zijn zonen, en de zonen zijner zonen met hem, zijn dochters, en zijn er zonen, dochters, en al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte. En dan vanaf vers 28. En hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Goshen. En zij kwamen in het land Goshen. Toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Goshen. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. En Israël zeide tot Jozef, dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat zuster Erde Graaf Heek van de havenkamer 38. Die wacht op verdere berichten van de dokters. In Elisabeth ligt zuster H. Hopman van de groep van de Aak 39. Onze zuster is bijna helemaal verlamd en haar situatie is heel ernstig, zodat de familie er rekening mee houdt dat dat wel eens af zou kunnen lopen wat het aardse leven betreft. Maar zelf is ze heel erg rustig en mag ze zich in de hand van de Heere volkomen overgeven. We willen samen voor haar en voor haar gezin bidden. Onder de rouwdragende denken we aan Marion Hartog Schaap van de Bachlaan, wier vader is overleden. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Samen mogen we ons alweer stellen voor uw heilig aangezicht, Heere. Eergisteren nog stonden de deuren van uw huis open om op de tweede kerstdag de gemeente te nodigen onder de prediking van het kerstevangelie. En alweer is de zondag aangebroken en alweer luiden de klokken als een teken dat u blijft nodigen en dat u nog steeds wat aan te bieden hebt. Dat u nog steeds roept, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Dat er brood is vanuit het broodhuis Bethlehem. Brood. Dat verzadigen kan, dat de honger stilt en dat eeuwig leven schenkt. Wat een wonder, Heere. En een nog groter wonder dat u daarmee naar ons toekomt. En dat u nog steeds niet moe wordt om ons achterna te lopen. En op de markt van de vrije genade ons toe te roepen. Komt, koopt en eet. Zonder geld, zonder prijs. Er zijn wat de mensen van deze wereld, Heren. Tijd- en natuurgenoten. Net als wij Adams kinderen. Die van die markt van vrije genade nog nooit gehoord hebben. En van dat levende brood niet weten dat het bestaat, laat staan dat ze er ooit de smaak van te pakken zouden kunnen krijgen. U gaat miljoenen en miljarden voorbij. U komt tot ons. Wat een wonder. Dat hebben wij niet verdiend, dat moeten we ook op deze zondagmorgen belijden. En u komt nog weer tot ons. Terwijl we misschien al zo lang die boodschap horen en misschien ook wel naast ons neer hebben gelegd. U komt tot ons terwijl zoveel geen gelegenheid hebben om onder de prediking van uw woord op te gaan. Zieken. Zij die in inrichtingen worden verpleegd. Wij mogen hier zijn vanmorgen, Heren. En anderen kunnen dan hier wel niet komen en dat is een heel gemis. Maar ze mogen toch meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. Om dezezelfde boodschap te horen, de woorden van het leven. En wij bidden u, barmhartige God. Geef dat we allemaal samen het wonder daarin mogen zien. Het wonder van uw langmoedigheid. Het wonder van uw nederbuigende goedheid. Het wonder dat u naar ons omziet, dat u ons achterna loopt, dat u ons roept, terwijl u dat met zoveel anderen niet doet. Dat mag ons klein maken, Heren. Dat mag ons tegelijkertijd met verwachting hier in de kerk of aan de kerktelefoon of bij de band doen zitten. Want als u dat doet, dan toont u daarin toch dat u geen lust hebt in onze dood en in onze ondergang, maar daarin dat we zouden leven. O, laat uw woord dan vanmorgen zijn werk mogen doen, Heere, en wil met ons niet handelen nadat wij verdiend hebben, maar handel met ons naar de barmhartigheden van de Heere Jezus Christus, die groot en die vele zijn. En handel met ons zoals u op de kerstdag bent begonnen te handelen. Het heil doen verkondigen tot bekering en geloof in die Christus die gekomen is, die gekruisigd is, die aan uw rechterhand zit en die een koning is die zijn volk zalig maakt. We bidden om uw zegen voor jong en oud, voor klein en groot. Uw zegen voor hen die nog in het duister wandelen, opdat ze worden geroepen tot het licht. Uw zegen voor hen die met zoveel vragen zitten, opdat ze dat ene antwoord van u mogen horen vanmorgen. Dat antwoord dat die ene naam spelt, Jezus Christus. We bidden u voor uw volk en kinderen, opdat ze gebouwd worden in het allerheiligst geloof. We bidden u voor hen die u kennen, maar die een bemoediging nodig hebben, omdat het donker is en omdat er zoveel soms tegenin kan komen. Of u ze vanmorgen uw genadelicht wil doen zien, zoals u het aan Jacob bij vernieuwing gaf onderweg naar Jozef. We bidden om uw zegen, Heere, voor uw dienstknecht. Sterk zijn stem en leid zijn geest, opdat hij ook vandaag de dienst ten volle mag verrichten. We bidden om uw zegen voor heel de gemeente, voor de rouwdragenden. Onder hen denken we bijzonder aan Marion Hartog, die haar vader moest verliezen. En we bidden u voor die rouwdragende familie om troost en om uw zegen, om uw vriendelijk aangezicht, dat midden in de werkelijkheid van de dood zo heerlijk kan oplichten, daar waar het geloof over dood en graf heen mag zien. Schenk ze die genade. Wij bidden u voor onze zieken. Denken heel bijzonder aan zuster Hopman. Eerste kerstdag was ze nog hier in de kerk. En tweede kerstdag was er ineens dat ingrijpende, dat zo diep ingreep in haar leven, maar ook dat van haar man en van de kinderen en de kleinkinderen. En u ziet haar nu in het ziekenhuis. Zo machteloos, zo hulpeloos. En met de gedachte, hoe zal het nou verder gaan? Is er nog weer een weg die verder loopt in dit leven? Of betekent het dat het sterven wordt? En u weet hoe ernstig ze daar zelf ook rekening mee houdt. En u geeft haar rust, omdat ze mag zien op het bloed van de Heere Jezus Christus. En omdat ze mag geloven dat uw werk in haar leven zal worden afgemaakt. Heere, als het in uw raad kan bestaan, het gaat allemaal zo vreselijk vlug, dan bidden we u ook voor haar man en voor de kinderen of u haar nog wat wilt sparen. En of u die in arm met macht hebt en die wonderen kunt doen, nog herstel zou willen geven. Maar bovenal, Heere, geef dat dat grote wonder, dat in haar hart rust wordt gevonden, zich ook mag meedelen aan allen die haar lief zijn, en in het bijzonder aan onze broeder die zo verslagen is. Zie op hen in gunst van boven, wees ze toch genadig, Heere, en geef ons allemaal te verstaan, wat we zo vaak tegen elkaar zeggen en wat we elke keer maar weer voor kennisgeving lekken aan te nemen. Dat elke kerkdienst de laatste kan zijn. En dat het er daarom op aankomt. Dat we mogen weten een borg te hebben voor onze ziel. En een zaligmaker die ons van onze schuld verlost. We bidden u, genadige Heere, ook voor zuster de Graaf Heek. U kent haar zwakheid, u weet hoe de dokters zitten te denken over de weg die ze met haar moeten gaan. Ze mag zich in uw weg veilig weten. En wilt u die weg dan ook maar verder met haar wandelen, Heere, hoe die dan ook mag lopen. Zo leggen we alles aan u voor dat er in het midden van de gemeente is. De onbekeerlijkheid van de onbekeerden, de onverschilligheid van de onverschilligen. Het leven in de dood van hen die het leven niet zoeken en niet kennen. Heere, die grootste nood waarbij mensen u in de weg staan en hun eigen zaligheid in de weg staan en soms die van hun kinderen erbij. Wilt u in die nood heerlijk voorzien en daartoe ook deze dienst uit genade gebruiken. Hoor ons in de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden. Amen. De dienst der offerande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 66 de versen 4, 8 en 10. 66, vers 4, vers 8 en vers 10. Thank you. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog en wat er verder volgt? 73, het 13e vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, hebt u goede kerstdagen gehad? U denkt natuurlijk, wat zou die daar nou mee bedoelen? Nou, ik bedoel dat in deze zin, dat u er ook wat aan hebt overgehouden. Kijk, de wereld heeft natuurlijk ook kerstfeest gevierd, maar het kerstfeest van de wereld bestaat in opmaken. Het werd precies verwoord door de dienstdoende ouderling in het gebed voor de dienst, zonder dat hij wist dat ik er ook mee zou beginnen. Eten, drinken, vrolijk zijn. En dan tenslotte hou je er niks van over. Ja, de dood. Heb u er wat van overgehouden, gemeente? U zegt, ik heb van kerst aan wat overhouden. Ja, natuurlijk. Als er één feest is waarop gegeven wordt. Dat wil zeggen waarop we dus ontvangen mogen. Dan is dat wel het kerstfeest. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Paulus noemt dat Gods onuitsprekelijke gave. Je kan een heleboel van God krijgen. En de meesten van ons hebben een heleboel van de Heere gekregen. De een wat meer, de ander wat minder. Maar deze gave. Die je niet onder woorden kunt brengen, wanneer je die mag ontvangen met de handen van het geloof. Wanneer je die mag insluiten in je hart. Gods onuitsprekelijke gaven. Heb je dat eraan overgehouden? Dat u op kerst de Heere hebt gezien voor het eerst of misschien wel voor de zoveelste keer die tot u kwam. En die zei, hier heb ik mijn zoon. Ik heb hem tot u gezonden. Is hij tot u gekomen, is hij in jouw leven afgedaald, gemeente. Weet u, zonder die onuitsprekelijke gaven van God zijn we zo verschrikkelijk arm. Al heb je dan alles wat de wereld te bieden heeft. Maar dan komt er een moment dat je met lege handen staat. En met die gaven van God gemeend is een mens onuitsprekelijk rijk. Want dan kan hij verder ook als na de kerstdagen de nacht valt. Ook als het nieuwe jaar waar we vlak voor staan het jaar van ons sterven zou worden. Ook als we aan de kerktelefoon zitten en we ervaren de afbraak van ons aardse huis aan den lijf. Ook als we afscheid moeten nemen van geliefd. Wie Gods onuitsprekelijke gave heeft ontvangen, die mag zeggen, dit weet ik, dat God met mij is. Houdt u dat eraan over, gemeente? Houdt u de Heere Jezus over met die ene naam, die juist op kerst mag klinken, Immanuel, met ons is God. Of zit u vanmorgen in de kerk als iemand die zegt, dominee, in deze wereld gaat het toch alleen maar om de God met ons. En dan maak je dat bekende schuifbewegingje van de duim en de wijsvinger. En dan kan je het misschien heel goed hebben gehad. Het was een heel goed jaar economisch gezien voor Nederland. Staat er aan alle kanten in tegenstelling tot een groot deel van de wereld. Maar dat, Immanuel. Met ons is God. Al moet je dan door het water en al moet je dan door het vuur. Al dooft het laatste licht, al drukt het kruis de schouder. Zo zingt het lied. Uw redder, uw behouder, staat dan voor uw aangezicht. Dat is het oudtestamentische kerstgeheim dat Jacob leert kennen. Wanneer hij met Jozef herenigd wordt. We gaan samen verder luisteren naar die machtige Jozefsgeschiedenis. En we horen op deze zondag naar kerst De Heere brengt Jacob en Jozef weer samen. Wij worden bepaald bij ten eerste oponthoud aan de grens. Ten tweede visioen in de nacht. Ten derde hereniging in Egypte. De Heere brengt Jacob en Jozef weer samen. Oponthoud aan de grens. Visioen in de nacht. Hereniging in Egypte. Er zijn er onder u die de laatste maanden wel eens tegen me gezegd hebben: dominee, wij beleven deze serie preken als een soort feuilleton in een krant van een boek wat je ooit al wel eens een keer gelezen hebt. In die zin, je weet in feite wel wat er komt en tegelijkertijd, er zit nog telkens de spanning in als aan het einde wordt gezegd, wordt vervolgd, hoe zal het nou verder gaan? Nou, diegenen onder ons die op de zondag voor kerst geluisterd hebben, die hebben natuurlijk bij zichzelf een gedachte gehad hoe het verder zal gaan toen ze hoorden dat Jacob tenslotte toch geloofde dat Jozef leeft en dat hij naar Jozef toe zou gaan. En het begin van onze tekst dat beantwoordt precies aan de verwachtingen, gemeente. Want wij lezen aan het begin van onze tekst en Jacob verreisde. We zijn geneigd om te zeggen, natuurlijk, als je toch gehoord hebt dat je jongen, waarvan je 22 jaar gedacht hebt dat hij dood is, dat hij mag leven, dan zeg je toch niet tegen elkaar, nou laten we dan de komende zomer met vakantie die kant maar eens een keertje opgaan en dan kunnen we wel eens op een regenachtige dag bij hem op de koffie gaan. Maar dan schiet je toch bij wijze van spreken in de benen. Dan zeg je toch, dan wil ik nou liefst ook meteen naar hem toe. En het is duidelijk dat dat niet kan, want alles moet eerst worden ingepakt. En met zo'n familie van 70 man en met zo'n grote haven van vee en van alles en nog wat, kost dat natuurlijk wat tijd. En al heeft de farao dan gezegd, jullie laten je spulletjes maar staan waar ze staan. Je kan het beste van Egypte krijgen, maar je wilt toch het nodige meenemen waar je wat aan verbonden voelt. En dan duurt dat allemaal veel te lang en dan gaat het tenslotte ook veel te langzaam. En zeker als je dan bedenkt dat Jacob al 130 jaar oud is, dat wil zeggen dat hij ook niet al de tijd van leven meer heeft. Maar goed, zo spoedig mogelijk zet zich die karavaan van Jacob in beweging. En we zijn geneigd om te denken, Jacob, waarom heb je niet tegen de jongens gezegd, jullie hebben van die mooie wagens meegebracht uit Egypte, van die solide karren. Ik klim erop en jullie zetten er maar een ezel voor en we gaan maar vast vooruit. En in elk geval verwacht je niet dat ze onderweg nog ergens pleisterplaatsen aandoen. En dan komt het vreemde, gemeente, want dan lezen we dat ze in Beersheba aankomen. Dat ligt aan de grens van Kanaan en Egypte. En dan zie je die karavaan tot stilstand komen. En tot je verwondering is het niet Jacob die zegt, jongens, wat doe je nou, we moeten opschieten. Maar ontdek je dat het Jacob is die gezegd heeft, hier stoppen we. En voor zover het nodig is, wordt de handel uitgepakt en de tenten worden opgeslagen en de vuurplaatsen worden klaargemaakt. Minstens één nacht zullen ze daar blijven staan. Begrijpt u dat nou, gemeente? De bloedbanden gaan trekken. Misschien zit er wel hier iemand die het heeft meegemaakt als zijn kind betrokken is geweest bij een ernstig ongeluk. Misschien zit er hier nog wel een oude vader of moeder in de kerk of aan de kerktelefoon die nog weet van die situatie waar de jongeren helemaal niks meer van weten. Van die jongen van je die voor dienst naar Nederlands-Indië moest en die daarin in die politionele acties betrokken is geweest. En die zo vaak bedreigd is geweest door doodsgevaar. En als je dan hoort dat die jongen thuis komt. En dat die jongen zegt, vader, moeder, dan en dan hoop ik je te zien. ga je toch merken dat er banden zijn van vlees en van bloed die trekken en die zich door niks meer laten tegenhouden. En als we dan van Jacob lezen dat hij zegt, jongens, stoppen met de karavaan en uitpakken de handel. In elk geval vannacht blijven we hier in Beersheba over. Dan zeg je, er moeten wel hele zwaarwichtige zaken in het spel zijn die heel zwaar wegen en die nog harder trekken dan die banden van vlees en bloed. Om tot zo'n beslissing te komen, nou gemeente, het blijkt dat die er inderdaad zijn. En allereerst, zo lezen we dat in onze tekst, is daar in Beersheba de herinnering aan zijn vader Isaac, die inmiddels al lang overleden is. Niet voor niks wordt er hier gesproken van de God van zijn vader Isaac aan wie hij offert. Daar in Beersheba, daar hebben de tenten van Isaac immers een hele tijd gestaan. Dat is ook de plek geweest van waar Jacob als vluchteling naar oom Laban moest vertrekken. Nadat hij zijn broer Esau zo lelijk bedrogen had. En Jacob die wist maar al te goed dat zijn vader ook een gewoon mens was. Een mens van vlees en van bloed, een mens aan wie niks menselijks vreemd was en die ook zonde kende. Jacob die wist dat in elk geval heel goed, hij had het aan zijn lijf ook ondervonden. Maar Jacob wist van zijn vader, vooral vader is een bidder geweest. En Jacob herinnert zich dat moment waarvan u kunt lezen in Genesis 26 dat er ook hongersnood was in het beloofde land. Nou alweer zo lang geleden. En dat uw vader Isaac ook op het punt heeft gestaan om naar Egypte te gaan omdat er in Egypte eten te vinden was. En dat God toen daar in Beersheba tegen zijn vader Isaac had gezegd, niet doen hoor. Trek niet af naar Egypte. En vader Isaac, die geleerd had om in geloofsgehoorzaamheid de Heere te volgen, had gehoorzaamd. En hij was er niet beschaamd mee uitgekomen, want in dat land van de hongersnood zaaide hij en mocht hij dat jaar overvloedig oogsten. Maar vandaar dat juist in Beersheba de vraag naar Jacob toekomt, vindt God het nou eigenlijk wel goed dat ik de grens overga? En dan kan de band van Jozef nog zo sterk trekken. En dan kan Jozef nog zo nadrukkelijk verklaren dat God hem voor zijn aangezicht heeft uitgezonden om dat grote volk in het leven te behouden. Maar Jacob wil het van de Heere zelf horen. Al zeggen ze, jongens, vader, we moeten gaan hoor. Al zegt Jozef, vader, kom maar. Jacob zegt, voor mij is beslissend. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En als we dan op die manier samen met Jacob bij de grens tussen Israël en Kanaan een ogenblik stilstaan, gemeente, dan ontdekken we wat een prachtig geestelijk onderwijs ook in deze fase van de Jozefs geschiedenis naar ons toe komt. Omdat hier zo duidelijk is dat niet de banden van vlees en bloed beslissend zijn en dat niet de banden van de liefde de sterkste zijn, maar dat in het leven van hen die door het geloof hebben leren wandelen, Eén ding beslissend is, wat wil de Heere? Dan trekt u de lijnen van morgen meteen maar door, gemeente. Als je in je leven op kruispunten komt te staan. Als je voor grenzen komt te staan waar het voorgeslacht niet over wilde gaan. Dan geeft in het leven van een gelovige niet zijn eigen hart de doorslag. En dat geeft in het leven van een Godvrezende ook niet het gezin de doorslag. Wat de jongens willen, dat doen we maar. Dan is het God beslist. En wanneer we die les ter harte nemen, gemeente, dan zullen we ontdekken dat er op die manier zo geweldig veel ongelukken in je leven kunnen worden voorkomen. Niet voor niks staat er ergens in de spreuken. Wee het land waarvan de koning een kind is. En daar wordt in feite mee bedoeld dat die koning zich in zijn landsbestuur laat regeren door wat zijn kinderen graag willen. Ik heb dat in die tijd dat ik nou dominee mag zijn al zo vaak ontdekt, gemeente. Wee de gezinnen waar de kinderen regeren. Wee de pastorieën. De huizen van de ambtsdragers. Waar de kinderen het voor het zeggen hebben. En vader in de gemeente en op de kerkenraad in feite alleen maar de spreekbuis is van zijn eigen nageslacht. Jacob zegt in Berseba, jongens, je kan het nog zo graag willen, maar mijn vader ging niet. Zou het nou wel mogen? Dan moet ik het van God zelf horen. U voelt wel aan wat daarachter zit, gemeente. U voelt wel aan dat daarachter zit de instelling van vader Jacob, die geleerd heeft dat er één ding beslissend in zijn leven is, en dat is dat hij God mee heeft. En al heeft hij dat dan wel eens een keer gehoord, gemeente. Maar als het erop aankomt, dan wil hij dat opnieuw horen. En er zijn mensen die zeggen, dat is ongeloof. Want wat God één keer gezegd heeft, daar kun je op aan. En dat is natuurlijk op zichzelf ook wel zo. Maar gemeente, daar voelt u de spanning van het geloof. Daar voelt u tegelijkertijd de afhankelijkheid van een mens die zegt, ik ben niet vertrouwd dat ik losloop. En ik ben zo bang dat ik er zelf tussen zit. En die daarom zegt, Heere, nou ik voor een grens sta. En je kunt je indenken dat een oudere, die dichter bij de grens van tijd en eeuwigheid komt, dat heel nadrukkelijk ook nog eens een keer tegen God zegt, Heere, nou ik voor de grens sta. Zou u het nog eens willen zeggen, wat uw weg is, opdat ik u mag volgen? Nou past u dat nog maar toe, gemeente. Dat je in zo'n situatie tegen je kind zo moet zeggen, mijn kind, ik hou zielsveel van je en ik wil je niet graag kwijtraken en mijn hart gaat naar je uit. Maar eerst gaan we vragen, Heere, wat wilt u? Leid mij in uw waarheid en leer mij. Ach, vader. Nee, jongen. Ik wil jou niet kwijtraken, maar ik wil God helemaal niet kwijtraken. Ik heb het deze week gezegd tegen de zon. Toen ik ze de Bijbel mocht uitreiken. Jongens, ik ben zo'n domme dominee, ik weet de weg niet. En ik zat er een beetje op te wachten en op te hopen dat een van die jongens zou zeggen, of van die meisjes, zal ik u dan maar bij de hand nemen om u naar de Verdistraat te brengen. Want daar ging het toen op dat moment over. Dat kwam er niet helemaal uit, maar daar ging het wel om. Een kind des Heren beseft dat hij zo dom is in zichzelf en dat hij zo'n dwaalziek hart heeft. Dat hij niet denkt, ach, ik weet het allemaal wel en ik red het allemaal wel. Dat Heren, wilt u het me nou maar vertellen? Wilt u me nou maar bij de hand nemen? Goddelijk licht zenden dat mijn verstand verlicht. En waardoor ik de weg zie die voor mijn voeten open gaat. Maar er is nog meer, gemeente, waarom Jacob daar bij de grens stil blijft staan. En niet zomaar die grens overgaat. Jacob die weet uiteraard ook, die aartsvaders die hebben immers alles aan elkaar doorverteld. Dat blijkt elke keer weer heel duidelijk dat de Heere in Genesis 15 al tegen Abraham heeft gezegd. Aan uw zaad zal ik dit land geven. Maar eerst zullen jullie 430 jaren in een vreemd land leven. Waar je verdrukt wordt. Waar je vreemdeling bent. En Jacob is zich maar al te goed bewust geweest, gemeente. Dat dat op dit ogenblik in vervulling zou kunnen gaan. En dan is het niet niks geweest, gemeente, dat Jacob daar op dat punt staat voor de grens tussen Israël, tussen Canaan en Egypte. En dat Jacob zich bewust is, als ik nou die grens overga, Dan ben ik met mijn nageslacht onderweg naar het concentratiekamp. Maar niet dan Jozef, ja ook, maar daarachter het concentratiekamp. En dat zal maar niet eventjes zijn. Nee, dat zal betekenen dat mijn nageslacht 4 eeuwen lang in slavernij zal verkeren. Omdat Jacob leeft bij het woord van God gesproken tot het voorgeslacht. Daarom aarzelt hij die grens over te gaan. O, als het Gods wil is, dan zal hij die grens overgaan. En dan zal hij volgen in het vertrouwen dat Gods weg volmaakt is. En dat het einddoel niet onzeker is. Maar dan moet hij het wel weten. Jacob durft niet in het donker op reis te gaan. Jacob praktiseert er niet over om bij mist uit te varen, zoals ze vroeger wel eens een keer dat zo prachtig konden uitdrukken. Jacob zegt, alleen achter God aan. En weer zeg ik, gemeente, pas dat maar toe. Heere, u hebt gezegd, en daar vult u het maar in, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij geleiden. Dat die mij brengen naar de berg uw heiligheid. Herkent u dat, gemeente? Dat je zo verlegen kunt zijn om licht. Dat je verlangt om te wandelen bij het woord als een lamp voor je voet. Om te schuilen bij die God die zich een toevlucht heeft betoond van geslacht tot geslacht. Jacob wist het. Van Isaac. Van Abraham. Hij kan nog niet eens zo heel ver terugpraten, gemeente. Zijn grootvader kwam uit het pure heidendom van Ur der Chaldeeën. Weten onze kinderen van het spreken van God in ons leven, vaders en moeders? Praten jouw ouders daar wel eens over? Weten onze kinderen van het spreken van God in het leven van onze ouders? Onze grootouders. Vertellen we dat nog wel eens een keer door, zo op zo'n kerstavond bijvoorbeeld. En anders maar op oudejaarsavond. Als je niet te hort op gaat, maar als je bij elkaar mag zitten in de kring van de familie. Jongens, zo heeft God al gesproken tot je grootvader. En tot je overgrootmoeder, een godzalige vrouw. Je er zo over spreekt dat die kinderen hopelijk verlangend worden om in dat spoor van het voorgeslacht te gaan en bij dat woord van de Heere te leven. En dan is er nog iets, gemeente, en dat is dan het derde dat daarbij bij de grens opvalt. Jacob wil niet alleen leven bij het woord in het spoor van het voorgeslacht en in de weg die het voorgeslacht ging. Nee, Jacob die staat tegelijkertijd ook midden in het leven. Want Gods kinderen zijn niet blind voor de wereld waarin ze leven. Ook al leven ze daarin als vreemdelingen. Maar ze hebben hun ogen wagenwijd open. En die hebben ze niet in de zak. En ze zien de dingen juist bij het licht van de Heilige Geest zo geweldig scherp. En Jacob die staat daar dan toch maar aan de grens van Egypte. En Jacob die kent Egypte. Heeft er genoeg over gehoord van de handelaren die langskwamen en die hun verhalen vertelden. Er was wat dat betreft in die tijd contact genoeg voor een mens om te weten wat er in de wereld te koop was. En Jacob weet, die wereld van Egypte, dat is de wereld van de cultuur en dat is de wereld van de macht en dat is de wereld van de wijsheid. En dat is de wereld van de rijkdom, kortom, de wereld die alles te bieden heeft wat een mens maar begeert. En Jacob voelt aan wat een geweldige zuigkracht die wereld zal uitoefenen op zijn kinderen als ze daar straks tussenin leven. Niet voor niks moet Mozes later zeggen, jullie hebben in Egypte de afgoden gediend. En Jacob die weet van de geweldige trekking van die wereld die uit zal gaan op hun kleinkinderen die daarop groeien. Ze de schatten van Egypte binnen hun bereik krijgen. Als de genieting van Egypte voor het grijpen ligt. En hij kent zijn jongens, want hij kent zichzelf, gemeente. En hij weet, wat zal die wereld trekken? En wat zal die wereld een appel doen op de vleeselijke begeerten van mijn nageslacht? En tegelijkertijd weet Jacob, die wereld van Egypte, dat is een wereld zonder God. Een wereld die je van alles kan bieden, maar die tenslotte tot de ondergang gedoemd is. Egypte, de wereld van de piramiden, indrukwekkend om ze te zien. Maar van binnen dood. En Jacob weet tegelijkertijd van de gevaren die de jongens te wachten hebben wanneer ze niet voor die verleiding bezwijken. God heeft tot Abraham immers al gesproken van de verdrukking die in Egypte hun deel zal zijn. In die wereld zullen ze verdrukking hebben. En wij die erachter staan, wij weten hoe. Die vrije schaapherders die zijn tot slaven gemaakt. En terwijl ze gewend waren om met hun schapen door het veld te sjouwen, onder Gods wijde hemel en in het open veld, moesten ze stenen sjouwen en steden bouwen. En elke keer als ze hun kromme ruggen probeerden te rechten, dan knalde daar de zweep van de slavendrijver over die blote rug waarop de sporen van het geweld zichtbaar werden. Eén groot concentratiekamp zal Gozen worden. En de jongetjes die geboren worden, worden door wrede soldatenhanden straks van de borst van hun moeder afgescheurd en in de Nijl gegooid als voer voor de krokodillen. En ook daarom, gemeente, is er dat oponthoud in Berseba aan de grens. Vanwege de dreiging van Egypte. Die deze vader uitdrijft tot het gebed. Dat wij kennen als het gebed van een moeder. Maar dat net zo goed door een vader gebeden wordt als het goed is. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dat niets ter wereld ze meer ooit daaruit zal branden. Hoe ook de Satan ze als tarwe zift. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten, als ze niet in het schema van de wereld zullen gaan. En weer zeg ik, gemeente, past u het maar toe, het is niet zo moeilijk, denk ik, vanmorgen. De vraag is, herkent u het? Kent u dit gebed? Dat gebed tot de God van onze Vader. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Weten onze kinderen het, zoals de kinderen van Jacob het wisten. Toen Jacob ter halt hield in Berseba, toen ze zeiden, vader, wat doe je nou? Je had toch zo'n haast om bij Jozef te komen? Toen begrepen ze het, oh ja, vader wil eerst bidden. Later kunnen die jongens zeggen, wij hadden een biddende vader. En daar raken ze nooit van los, zelfs al breken ze er helemaal mee. Biddende vader en moeder. Ondertussen zit er iemand bijna hard op te denken, dominee, maar wat heeft dit alles nou met kerst te maken? Nou, leest u maar eens verder, gemeente. Want als Jacob dan om die reden een oponthoud vraagt daar in Berseba aan de grens tussen Egypte en Kanaan, dan verschijnt in die nacht God aan hem. Nou zeg nou zelf, is dat nou kerst of niet? Een licht in de nacht. Een ster in de woestijn. Het is niet de eerste keer geweest in het leven van Jacob. Toen hij als een vluchteling in Bethel met zijn hoofd op een steen lag te slapen. Toen was de hemel open gegaan en toen had hij naar die ladder gezien. En God bovenaan die ladder die gezegd heeft, Jacob, ik zal met u heen meegaan. En later had hij hem in Peniel ontmoet toen hij met God worstelde. En hem vastgegrepen had, ik laat u niet los, te zeggen mij zegend. En terug in Bethel was de Heer opnieuw verschenen toen het verbond tussen God en Jacob vernieuwd werd. Maar is ondertussen een hele tijd geleden, gemeente. Die hele tijd dat Jozef nu vermist is geweest, dat wil zeggen 22 jaar op zijn minst, horen we er geen enkele keer van dat de Heere aan Jacob verschijnt. En u weet dat zelf wel. Dat is niet zo'n best teken. Als een mens heel ver terug moet gaan denken als je hem vraagt. Wanneer heb je voor het laatst God ontmoet? Wanneer heb je voor het laatst zijn stem gehoord? Als dat zo lang geleden is, als je daarover moet praktiseren. Moet zeggen, oh ja, toen en toen. Dan is er alle reden om je af te vragen. Wat zit er dan eigenlijk tussen? Niet voor niets dat God in die nacht tot twee keer toe die oude naam noemt. Jacob, Jacob. Die naam die eraan herinnert dat hij ook na zijn bekering in zichzelf vlees blijft. Kocht onder de zonde. Maar nu in deze nacht verschijnt God aan Jacob, gemeente. En God zegt tegen Jacob, vrees niet, want ik. En voor de tweede keer zeg ik, gemeente, is dat kerstevangelie of is het dat niet? Dat hebben we toch op de eerste kerstmorgen nog gehoord. Toen die herders die zo vreesden met grote vrezen van de heerlijkheid des Heren als eerste vanuit de hemel hoorden, vrees niet. Dat is het hart van het kerstevangelie. Vrees niet, want ik. Maar dan het grootste gemeente. Ik zal met u aftrekken in Egypteland. En dan staat er een woord in de grondtekst dat inderdaad het beeld geeft van iemand die van boven naar beneden gaat. De Heere dus zegt dat hij zal afdalen met hen naar Egypte. Als u dat op u laat inwerken, gemeente, dan hoort u hier een oud-testamentisch kerstevangelie van het zuiverste water. Als de Heere zegt, ik met u, Emmanuel. Afdalen naar de diepte. God zegt, Jacob, je moet die grens over. Maar ik ga met je mee die wereld in. Die wereld die niet Jacob haat, maar die uiteindelijk de God van Jacob haat. De Heere Jezus zegt het niet voor niks later. Ze hebben mij gehaat en daarom zullen ze ook u haten. Dan zeggen gemeente, is dat nou kerst of niet? God die in Christus afdaalt naar die wereld van Egypte. Die wereld die hem haat. Waar het slangenzaad loert op het zaad van de vrouw. Want het gaat ten diepste niet om Jacob's zaad. Het gaat ten diepste niet om dat volk Israël. Maar het gaat ten diepste om de belofte die uit Israël geboren zal worden. Wanneer de farao beveelt de jongetjes in de Nijl te werpen. Dan klinkt de echo daarvan in het bevel van Herodes na kerst. Als de kinderen van Bethlehem vermoord worden door ruwe soldatenhanden. Farao en Herodes. Ze zijn de vertegenwoordigers van de wereld die in de boze ligt en waar de vorst der duisternis tekeer gaat als een briesende leeuw, omdat hij dat kind wil verslinden. Het gaat om Christus. Hij moet voor de krokodillen. Hij moet verdrinken daar in de Nijl. En terwijl God dat weet, gemeente, zegt God niet, Jacob, ga maar en ik stuur wel een engelenleger met je mee, zoals de Heere daar ook gezegd had toen Jacob zijn broer Esau tegemoet ging. Nee, de Heere zegt, ik zal met u afdalen. Toen ging God mee. Naar het ghetto van Gozen. Naar het vernietigingskamp van de Egyptische Hitler. Toen ging God mee naar het slavenhuis. En dat is nou kerstgemeente. En dat betekent nou de naam Emmanuel. Midden in de wereld. De diepte ingegaan. dienstknechtsgestalte aangenomen. De mensen in alles gelijk geworden. Gehoorzaam tot aan de dood van een slaaf het kruis toe. Als een mens God mee heeft gemeend, en dat hebben we in die geschiedenis van Jozef al wel meer gezien, dan betekent dat niet dat hij de wind altijd mee heeft. En dan betekent dat niet dat hij een kalme reis heeft en dat hij zonder moeite door het leven zal glijden. Integendeel, de Heere zegt er op zoveel plaatsen in de schrift tegen zijn woord, als je mij mee hebt, dan betekent dat dat je soms juist daarom door het water moet. Dat je juist daarom door het vuur moet. Dat je moet reizen onder het heiligend kruis. En als je nou zegt waarom, dan zegt de Heer in het verband van onze tekst, omdat ik u daar in Egypte tot een groot volk zal maken. Zo schept de Heere Jacob en zo formeert de Heere Israël. Als de heilige Israël, wiens wegen ondoorgrondelijk zijn, wiens gedachten hoger zijn dan de onze, maar die in dat alles de heiland is. Die in zijn wonderen herscheppende almacht, in een weg van beproeving en van druk, kneedt en boetseert, zoals de pottenbakker dat doet met zijn pottenbakkersvaatwerk, om het te maken tot een volk dat zijn dienst bereidt. Ik zal. Dat is waar. En dat betekent dat soms het water tot aan de lippen komt. Maar altijd zal gelden, moet ik lang zijn hulp verbijden, zijn liefde blijft mij leiden. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. En ze komen niet om in Egypte, gemeente, vreemdelingen zijn ze er. En ze worden er door God uitgehaald en op zijn tijd thuisgebracht. Gemeente, dat één is beslissend, leert met kerstevangelie en leert met deze tekst. Dat ik mag geloven in die naam Immanuel. Met ons is God. Toen maakte Jacob zich op, zegt onze tekst. Toen wist hij genoeg. Toen hoefde hij niet langer aan de grens te vertoeven. Toen zei hij, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Gemeente, is het zo kerst voor ons geworden. Als vreemdeling in een vreemd land, verdrukt en beproefd, een zware weg. Maar dat je op deze zondag na kerst mag zeggen, dit weet ik. God gaat op die weg mee. Hij heeft mij zijn naam geopenbaard. Immanuel, God met mij. Is in uw hart en in uw leven die verwondering gegroeid, gemeente, dat de Heere afdaalde naar de diepte waarin u terecht was gekomen. Dat de Heere verscheen midden in uw leven waarin u in een vreemdelingssituatie, in een grenssituatie verkeerde. En dat hij zei, zie, hier ben ik. O, dan kan het nood worden in Egypte voor Jacobs nageslacht. Zodat zijn kinderen straks roepen en schreeuwen vanuit het concentratiekamp van Goos. En dan zal daar in de hemel een God zijn die hen hoort. Een God die hen kent. Een God die hen verlost. Toen maakte Jacob zich op. Ziet u die oude vader daar zitten? Met zijn van verdriet grijs geworden haar. Op die Egyptische wagen die Jozef hem gestuurd had. Ze gaan allemaal met hem mee, van de kleinste tot de grootste. Er blijft er gelukkig niet één van de kinderen achter. Maar het voornaamste is, de Heere is met mij. Ik zal niet vrezen. En als een van de jongens op een ezel rijdend even langs de wagen komt en die ziet zijn vader daar zo vergenoegd op die wagen zitten en zegt, vader, wat ben je rustig, het is toch heel wat. Om het land dat God beloofd heeft te verlaten en je weet niet wanneer en hoe je er terug zal komen. En dan zegt vader, mijn jongen, God is goed. Hij gaat mee. En dan het laatste. Jozef die dan daar in Egypte aan de andere kant van de grens zijn vader tegemoet komt. En die hereniging van vader en zoon na 22 jaar. Ach, daar kunnen wij ons niet eens indenken, gemeente. Daar kan een klein beetje zich indenken, een vader en moeder, als die al nog zou leven. Of iemand die in Indië gediend heeft en in groot gevaar heeft verkeerd. En die zag hoe zijn vader en moeder keken toen hij terugkwam en in de armen mocht vallen. Toch, gemeente. Ook nu zien we dat het belangrijkste niet is de banden van vlees en bloed. Hoezeer die banden ook trekken en met oosterse schilderachtigheid, zien we het hoe die vader en zijn jongen elkaar om de hals vallen. En het uitsnikken. Heel lang. Daar hebben ze geen woorden voor. Maar dan zegt Jacob, nu. Kan ik sterven? Nee, dat is toch vreemd? Dat is toch vreemd? Je maakt wel eens een keer mee dat een ouder zegt, ik was mijn kind kwijt en toen hoeft het voor mij niet meer. Maar deze vader krijgt zijn kind terug en die zegt, nou hoeft het voor mij niet meer. Nou kan ik sterven. Waarom zegt hij dat? Wel, gemeente, wij herinneren ons toch dat Jozef de Safnat Paaneach van Egypte is. De behouder van het volk, de redder van het leven. En dat mag Jacob nu met zijn eigen ogen zien. Dat mag Jacob persoonlijk zien in die ontmoeting met Jozef. Zoals Simeon dat in de tempel zingt. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien en nu kan ik sterven. Kijk, de boodschap van Jozef zette Jacob in beweging. En de belofte van God gaf aan Jacob daarbij de moed om verder te gaan. Nu mag hij in de ontmoeting met Jozef de vervulling van Gods beloften zien. En nou hoeft het voor hem niet verder meer. Hij krijgt nog 17 jaar een gemeente. Maar voor hem hoeft het op dit moment niet meer. Hij kan in vrede sterven. God behoudt zijn volk. God houdt het in het leven. En dan zeg ik, gemeente, dat is nog de rijke vrucht van het kerstevangelie. En wij herinneren ons dat Jozef een type van de Heere Jezus Christus is geweest. Het is rijk, gemeente, wanneer de woorden van het leven ons op kerstfeest in beweging hebben gezet. Dat we hebben gezegd, zoals de herders het zeiden, laat ons dan naar Bethlehem gaan, om te zien het woord dat er geschied is en dat de Heere ons verkondigd heeft. En het is een rijker gemeente, wanneer Gods beloften ons daarbij bemoedigen. En de Heere zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En ik vraag maar, weet u daarvan en ligt daar voor u houvast in, ook in de zwaarste beproevingen en onder het moeilijkste kruis en in de diepste weg. Dat je toch gaat. Dat elke keer maar weer in je hart naar boven komt. Zo ik niet had geloofd. Zo ik niet had geloofd dat in dit moeilijk leven de Heere mij weg en woning had bereid. En dat mijn naam stond in zijn boek geschreven voor hoger heerlijkheid. Maar het rijkste is zijn aangezicht te zien. In gunst tot mij gewend. Uw aangezicht gezien, zegt Jacob tot Jozef. Uw zaligheid gezien, zegt Simeon met het kind Jezus in de armen. Daar brengt de Heere Jacob en Jacob's zaad hem te mogen zien met het oog van het geloof. Hem te mogen aanschouwen in wie de Heere alles geeft. Zodat je buiten hem ook niks meer nodig hebt. Dan kan een mens leven. Dan kan een mens sterven. Want dan betekent de grens van het leven niet meer de grens tussen leven en dood. maar alleen maar de grens tussen tijd en eeuwigheid. En God blijft dezelfde. Waar ik de Heere Jezus mag zien als de behouder van het leven, gemeente, dan ben ik ook verloren voor Egypte. Dan kan het water misschien wel eens tot aan de lippen komen, maar ik verdrink er niet meer in. Dan kan het vuur van de beproeving nog zo heet zijn, maar het kan me niet meer verbranden. Dan kan zelfs de dood me niet meer scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus onze Heere. Omdat ze uiteindelijk dient als de wagen van Jozef, die me in zijn armen moet brengen. Hebt u het gezien? Hebt u hem gezien? Immanuel, in wie God naar u omzag. In wie God tot u afdaalde. In wie God zei, hier ben ik, om u zalig te maken. Hij nodigt en hij gaat uit. Hebt u hem mogen omhelzen, gemeente? U komt tot mij. U wilde naar mij omzien, mijn levensbehouder zijn. U kunt u indenken dat Jacob op dat moment dat hij aan de hals van Jozef ligt, de gelukkigste mens van de hele wereld is. Zo is het met een mens die in Christus zijn levensbehouder mag ontmoeten. Die hem mag omhelzen met de armen van het geloof. De gelukkigste mens, al drukt het kruis de schouder, al dooft het laatste licht, toch de gelukkigste mens, want bezwijkt dan ooit in bittere smart, bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn, voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Samen danken. Heere, wat een wonder dat u zo'n God wilt zijn. En dat u juist zo heel vaak genoemd wilt worden in uw eigen woord. De God van Jacob. Die afdaalt naar de diepte. Die omziet naar zo'n mens. Die antwoord geeft in grenssituaties. En die leidt tot de zaligheid. Heere, laat dat oud-testamentische kerstevangelie, dat op die manier vanmorgen tot ons kwam, zijn werk mogen doen. Zijn kracht mogen krijgen. Geef dat we het onderwijs mogen meenemen. Dat het vrucht mag dragen. Ook in deze laatste dagen van het jaar. Gedenk ons in uw grote barmhartigheid. O Heere, die vol ontferming zijt. En die daarom genoemd wil worden. Immanuel, God, niet van verre, maar nabij. Amen. We zingen tenslotte de lofzang van Simeon bij de verzen, de lofzang van Simeon. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.